Give It Away, de Red Hot Chili Peppers. Een muziek meegenomen door mijn gast, Jan Geurt. En die komt uit de tijd dat uw kinderen hier naar luisteren. Vertelde u voor de muziek. Waardoor u er ook naar ging luisteren.
Ja.
Ja. Dat was allemaal, dus in de jaren 80.
Jaren 80 in Zeeuws-Vlaanderen was dat, hè?
Ja.
Ja. Dus dat huwelijk liep mis.
Ja.
En in 1989 ben ik weggegaan uit Zeeuws-Vlaanderen. Zijn we uit elkaar gegaan dus. En ben ik in Amsterdam komen wonen. Eerst heb ik een maand in een bezemkast gewoond bij mijn zus. Bij mijn ene zus. Ik had twee zussen in Amsterdam. En daarna kon ik bij de andere zus een tijd verblijven. En daarna kon ik zelf iets vinden in Amsterdam.
Waarom Amsterdam? Waarom wilde u niet in...
Ja, waarschijnlijk voornamelijk omdat ik hier die twee zussen had. Die, want het was echt een noodsituatie. Van, ja, je moet weg. En ik wou natuurlijk mijn ex en de kinderen niet op straat zetten. En dus zij bleven daar wonen. En ik ging weg. En ja, wat moet je dan zo snel even? Dan ga je ergens heen waar je iemand kent. Hè? Dus,
ja.
Dus vandaar eigenlijk Amsterdam. Maar vrij snel vond ik het ook wel echt wel leuk om in Amsterdam te wonen ook.
Ja.
Dus gewoon een hoop te doen. Hè?
Ja.
Ja.
Kwam toen weer die eenzaamheid terug? Die,
ja, beslist. Ja, ja. En dan in die tijd was ik wel al af. Ik rookte nog wel, maar geen drugs meer. Daar was ik mee gestopt al. En, dus ik heb me toen voor een deel gered door me helemaal te storten op een nieuwe fascinatie, namelijk automatisering. En ik heb toen een soort eenmansbedrijfje ben ik begonnen in het automatiseren van tekstverwerking. Wat ontzettend goed liep ook. In een paar jaar tijd liep dat als een trein. En ik heb daar toen ook boeken over geschreven, over WordPerfect macro's. En,
och, weet je, ja.
En ik had een rubriek in het grootste PC magazine wat toen was. En dus echt gewoon, ja, eigenlijk wel geinig. Ik dook daar helemaal in. Het was zo leuk om dat rationele van programmeren van slimme oplossingen als je teksten schrijft. Hè? En enfin, dat soort dingen deed ik toen. En daarnaast gewoon wat scharrelen met amoureuze affairetjes en zo. Hè? Vooral niet al te veel betrokken raken bij iemand. En gewoon een beetje scharrelen van de een naar de ander. Een beetje daten en zo. Ja. Dat soort dingen. Dan was het voor mij goed te doen. En ik vond grappig ook dat ik vanaf dat moment al ook steeds leuker weer vond om met mijn kinderen samen te zijn. Want dan kwamen ze dus in het weekend. Of ik ging naar hun toe in het weekend. En dan, die druk was er een beetje af, die ik ervoer als ik de hele dag door al alsmaar met kinderen en mensen om me heen. Dat is toch eigenlijk niet iets wat bij me past. En, dus toen dat eraf was en ik ze alleen in de weekenden zag, begon dat steeds leuker te worden ook. En dat is nooit veranderd, dat is alsmaar zo gebleven ook, alsmaar zo leuk gebleven en geworden, ja. Dus dat was die begintijd in Amsterdam.
Ja.
En toen heb ik ook in een koor gezongen. Dus qua muziek was ik toen vooral meer. Het werd steeds meer klassieke muziek natuurlijk. En, maar in een koor zingen was toen eigenlijk. Had een fantastische combinatie van nieuwe mensen leren kennen. Want ik kwam natuurlijk in een stad waar ik niemand kende behalve die twee zussen. En dus nieuwe mensen leren kennen in zo'n koor. En leuke sopranen en alten zaten daar ook in. En vriendelijke bassen en tenoren.
Ja.
dus gezellig en je zingt een hele avond. Heerlijk is dat. Want het was een koor wat zich specialiseerde in Engelse koormuziek. Engelse religieuze koormuziek. En wat toch al nog steeds ook een van de prachtigste koormuzieken vindt die er zijn. En, dus dat was één keer in de week zingen en dan na afloop natuurlijk de kroeg induiken en gezellig babbelen en zo. Wat contacten opdoen en zo. Dus dat is een leuke tijd wel geweest toen. Ja.
Zullen we dan ook naar muziek luisteren uit die tijd?
Ja, laten we dat stukje beluisteren.
Oh, Nathan Lux heeft hij meegenomen van de Tellus.
Ja.
Nathalux, weer heel iets anders dan de Red Hot Chili Peppers.
Ja, nogal, hè?
Ja, ja.
En dit gaat over sereniteit, hè? Over zuiverheid.
Ja.
Ja, prachtig, hè?
Ja.
Ja.
Laten we gaan richting, toch het werk waar u nu mee bezig bent.
Ja.
Want dat kwam zo rond...
Ja, dat kwam rond die tijd. Want toen in die tijd stopte ik ook met roken. En ik was toen ook bezig met mezelf wat te ontdoen van al te neurotische beknellingen. Door een soort trainingscircuit. Dus ik zat in een soort trainingswereld. En daar heb ik ook heel veel aan gehad. En dus ontstond vrij snel de behoefte om zelf ook met groepen mensen te gaan werken. En in die tijd stopte ik met roken. Dus ik dacht... Een stoppen met roken training, hè, om die zelf te gaan beginnen. Dus dat was in 1995 ben ik begonnen met de opluchting, heette de methode. Om mensen van het roken af te helpen. En het was een methode die eigenlijk wel al een beetje vooruit liep op dat spirituele inzicht. Wat ik daarna dus leerde kennen via het boeddhisme. Een methode waarbij je niet vecht tegen, maar als het ware juist ophoudt met... oordelen over. En dat is een, als het ware de tegenovergestelde manier om je te bevrijden van verslavingen. Die ik natuurlijk zelf ook had meegemaakt. En ook daarna veel met mensen heb kunnen zien gebeuren. Omdat ik ze op die manier hielp om te stoppen met roken. En later ook wel om te stoppen met andere verslavingen. Dus toen die stoppen met roken training nogal, die sloeg nogal aan. En toen heb ik ook een boek geschreven. De Opluchting heet dat. In één dag van het roken af. En dat boek liep ook goed. En toen heb ik een boek geschreven over allerlei andere verslavingen. Dat heet De Verslaving Voorbij. En dat laat eigenlijk zien dat al die verslavingen een soort van zelfde mechanisme hebben. Een soort visieuze cirkel. Die begint met zelfafwijzing. Met een soort negatief gevoel over jezelf. Waar je van af wil. Waardoor je een middel gebruikt om van dat gevoel af te komen. Waardoor het gevoel eigenlijk erger wordt. Dus verslaving is in mijn definitie een oplossing voor een bepaald probleem. Die tegelijkertijd het probleem vergroot. Je denkt dat je er wat aan hebt en het wordt juist erger.
Ja.
Ja, en dat zie je dus bij alle verslavingen. Zie je dat gebeuren. Mensen hebben bijvoorbeeld het gevoel van dat ze geremd zijn. Niet spontaan durven zijn in gezelschap. En dan gaan ze alcohol drinken. Om zich te kunnen uiten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd versterkt het hun eigen geloof dat ze dus geremd zijn. En zonder de alcohol dus niet kunnen spontaan durven zijn. En dus moeten ze altijd alcohol drinken op straffen van niet spontaan durven zijn.
Daar zit
een vicieuze cirkel in. Hè? Dus, en doorgaans, de standaardmethode om dit te beëindigen is dat je als het ware het verlangen onderdrukt. De begeerte naar het middel onderdrukt. Met heel veel geweld eigenlijk. Met heel veel zelfafwijzing dus. Van wat ben je toch een rund, nou moet je ermee ophouden. En dan als je heel veel wilskracht hebt, lukt dat. Maar het bizarre is dat je dus heel je leven lang blijft geloven dat je het middel mist. En dat je dus eigenlijk een verslaafde bent die niet mag gebruiken. En de methode die ik daar ontwikkeld heb is eigenlijk precies andersom. En dat begint met op te houden met te geloven dat je werkelijk zwak bent.
Dat is heel moeilijk.
En op te houden met jezelf af te wijzen over het feit dat je verslaafd bent. En dan de verslaving leren zien als die vicieuze cirkel. Dat het je juist oplevert waar je het meest van af wil. Namelijk van die zelfafwijzing.
Ja.
Ja, en dan komt er een moment dat je als het ware een soort doorbraak ervaart. En dat je ineens ziet van maar wacht eens even. Het is veel leuker. Om hiermee op te houden. En dan hou je er dus mee op om jezelf een plezier te doen. In plaats van om jezelf iets te verbieden. Omdat het zo slecht is of zo ongezond of wat dan ook. Hè?
Ja.
En dat is echt verbazend hoe dat zelfs met wat doorgaans toch als hele heftige verslavingen worden beschouwd. Zoals heroïneverslavingen. Ik toch ook mensen heb meegemaakt die inderdaad op een dag besloten. Dus op die manier, ik hou ermee op. Dit levert mij alleen maar shit op. En dat ze inderdaad bij heroïne ben je dan een paar weken goed ziek. Maar zelfs toen al, dan al, weet je wel, ziek zijn is niet het probleem. Het is ziek zijn en denken dat het middel jou onmiddellijk geneest, waar mensen zo'n last van hebben. En als je weet, ziek zijn is heel vervelend, maar juist het niet nemen van het middel bevrijdt me van deze ziekte, dan hou je ermee op.
Maar daarvoor moet een ontzettende knop om.
Ja, er moet een knop om, ja. En dat is de knop van zelfafwijzing. Ja, en dat is dus ook wat ik in die methode deed. Mensen helpen om op te houden. Maar eerst op te houden met jezelf af te wijzen. Dus niet eerst moeten bewijzen dat je kunt stoppen voordat je jezelf weer aardig mag vinden. Maar beginnen met jezelf aardig te vinden. En dan te denken van maar als ik mezelf aardig vind, waarom doe ik mezelf dit aan? En dan vanuit vriendelijkheid stop je dan met je verslaving.
Ja.
En het is verbijsterend hoeveel makkelijker het dan is. Zelfs de ontwenningsverschijnselen die je fysiek nog wel hebt, stellen niet zoveel meer voor. En psychisch is er geen enkele strijd meer. De strijd is dan al voorbij. Hè? Op het moment dat je je besluit neemt, is eigenlijk het einde van je strijd.
Ja.
Ja, dus daar ontstonden die boeken door. En vrij snel erachteraan kwam dan het einde van de opvoeding. Omdat ik natuurlijk al zag dat al die verslaafden, die zelfafwijzing, die leren we in onze jeugd. Ja, al heel vroeg worden kinderen niet alleen afgewezen door hun ouders, maar ervaren ze zichzelf ook als zwak en afhankelijk en behoeftig. Omdat ze dat ook echt zijn op die leeftijd. Ja, op die leeftijd kan je niet voor jezelf zorgen. En ontstaat dus dat diepe gevoel van ik heb een ander nodig om me goed te voelen. En dat nemen we allemaal mee in ons volwassen leven. Dus daar kwam toen dat boek Verslaafd aan Liefde uit voort. Dat inzicht dat we allemaal in onze jeugd aanleren dat we ten diepste niet goed zijn zoals we zijn. Dat we iets moeten leren om goed te worden. Dat we moeten leren om onafhankelijk en sterk en volwassen te worden. En dat we dus geloven ten diepste dat we in wezen dus afhankelijk en behoeftig en zwak en machteloos zijn. En dat is dat gevoel wat je als kind, wat elk kind gehad heeft, dat gevoel van machteloos zijn. Want dat was je als kind ook.
Ja, ja? En dat is dus, dat, er is eigenlijk niet een manier van opvoeden waarbij je dat niet...
Nee, op zich niet. Nee, er zijn natuurlijk verschillende opvoedingsstijlen die de schade kunnen beperken.
Ja.
Maar in wezen kun je als ouders niet voorkomen. En is ook niet de bedoeling dat je dat voorkomt. Dat kinderen een ego aanleren, een identiteit, een zelfbeeld. En dat die identiteit bestaat altijd uit die eerste ervaringen van kleine kinderen. Dat ze afhankelijk, behoeftig en zwak zijn. Plus wat ze daarna aanleren aan strategieën om zich wel volwassen te voelen. En dat is altijd onder invloed van input van buitenaf. Dus altijd liefde en erkenning van anderen is nodig om je goed te voelen. En dat is eigenlijk wat ego is. Hè? Ik voel me goed als anderen mij goed vinden. En ik voel me waardeloos als anderen mij afwijzen of anderen mij niet goed vinden. Dus hier, iedereen, bijna elk mens heeft het in meer of mindere mate. Als je te lang geen mensen ziet, ga je twijfelen aan jezelf.
Ja.
Ja, dat systeem, dat is zeg maar onze identiteit. En het is niet een fout die voorkomen moet worden. Het is een fase die overstegen moet worden. En dat is dus eigenlijk waar spiritualiteit over gaat. Authentieke spiritualiteit, zoals boeddhisme bijvoorbeeld. Die laten zien hoe dat werkt. Laten zien hoe ego, hoe onze identiteit ontstaat en hoe dat in elkaar zit. Hoe dat als het ware ook zo'n vicieuze cirkel is van het probleem is dat diepe gevoel van waardeloosheid. De oplossing is zorgen dat anderen mij leuk vinden. Ja, en die oplossing houdt het probleem in stand. Ja, maakt het erger als het ware. Je gaat je steeds angstiger en eenzamer voelen. Hoe langer je als het ware een ander gebruikt om je niet angstig en eenzaam te voelen.
Ja.
En iedereen kan dat nagaan. Als je bijvoorbeeld, stel de situatie dat je een single bent en je hebt je leven goed voor elkaar. Ja, dus leuke vrienden en leuk werk en genoeg geld en zo. Je hebt geen last van eenzaamheid. En dan op een dag word je verliefd en je begint aan een relatie. En het is in eerste instantie hartstikke leuk. En dan stel dat het dan na een jaar misloopt. Dan is er ineens dat hele diepe verlaten gevoel. Dat hele diepe angstige gevoel. Ja, en dat is wat al die tijd al zeg maar toegedekt werd door die liefdesrelatie. Ik heb het een beetje afgeleid door
dat
geklets.
Ja, snap ik. Laten we vragen of dat stil. Dat doe ik tijdens de muziek. Want laten we iets van Bach draaien.
Ja.
Heeft u meegenomen?
Ja, Bach draait eigenlijk heel mijn leven is Bach altijd een rode draad geweest.
Ja,
Bach is altijd goed.
Of dat hij wat stiller kan.
Ja, oké. Thank you.
Heerlijk. Muziek van Johann Sebastian Bach. En terwijl de rust weer enigszins is teruggekeerd in de studio, de mensen van de volgende uur zitten zich al te verheugen om straks hier ook plaats te nemen. Maar wij gaan nog even verder met ons gesprek. Bij mij aan tafel zit Jan Geurt. En we hadden het eigenlijk over waar u nu eigenlijk zo'n beetje mee bezig bent in werk. U heeft net uitgelegd waar dat vandaan kwam, welke theorie er een beetje achter zit.
Ja.
Maar ik ben heel benieuwd hoe dat doorwerkt in uw idee over relaties en de liefde.
Ja,
en
ja, dus wat je ziet, wat ik net zei, is dat onze identiteit, ons aangeleerde zelfbeeld, als het ware diezelfde vicieuze cirkel heeft. Van dat je een pijnlijk gevoel wat je als kind hebt ervaren, als volwassene niet meer wil voelen en daardoor allerlei dingen doet, allerlei automatismen ontwikkelt. Ja, om liefde en erkenning van anderen te krijgen, om maar niet dat diepe kindgevoel, dat machteloos afhankelijke zwakke kindgevoel in jou te voelen. En dat doen we met alles. Dus ook met gewone dingen als werk, leuke baan en genoeg geld en leuke auto en leuke vriendenkringen en zo. Dat zijn allemaal dingen die we gebruiken als toedekking. Maar het allerbelangrijkste toedekking is die liefdesrelatie. Hè? En dat is wat iedereen zo ergens bewust of onbewust bij zich draagt. Dat idee dat je leven pas rond is, volmaakt is. Als er één persoon is waar je zo'n volmaakte liefdesrelatie mee hebt.
Is dat omdat het door de maatschappij is ingegeven?
Dat is denk ik wel een deel is dat onze cultuur. Maar het is natuurlijk ook een beetje wel biologisch gegeven dat we allemaal worden geboren uit twee ouders. En dat als het ware de suggestie bestaat dat als het ware een soort meest fundamenteel soort levensstijl is, dat je met z'n tweeën moet zijn. Ja, en dat is natuurlijk eentje die zichzelf in stand houdt ook. Want de meeste kinderen maken hun ouders mee die, weet je wel, samen zijn.
Ja.
Ja, dus daar zit natuurlijk wel wat verschuiving in nu. Nu meer ouders besluiten om apart te gaan wonen. En dat gezin niet meer de enige hoeksteen van de samenleving is, als het ware. Dat is een gunstige ontwikkeling, denk ik wel. Maar in ieder geval wat je ziet is in de manier waarop mensen liefdesrelaties aangaan, zit datzelfde mechanisme. Datzelfde mechanisme dat de geliefde moet fungeren als de toedekking van mijn eigen diepe angst, verlatingsangst en machteloosheid en eenzaamheidsgevoelens. En in het begin gebeurt dat spontaan nog. Ja, dus in het begin stroomt de liefde als het ware spontaan. Maar omdat mensen niet doorhebben dat die spontane gevoelens eigenlijk al in hunzelf aanwezig zijn en denken dat het de geliefde is die jou dat geluk schenkt, gaan mensen van meet af aan die geliefde proberen vast te houden, proberen aan zich te binden. En als dat wederzijds gebeurt, dan spreken we van een goede relatie.
Mm-hmm.
Ja, dan is jouw liefde is de toedekking van mijn angst en mijn liefde is de toedekking van jouw angst. Maar wat er ook ontstaat is dat jouw angst mijn veiligheid wordt. Jouw angst om mij te verliezen ga ik beschouwen als een veilig gevoel. En mijn onzekerheid gaat de ander beschouwen als veiligheid. En wat je ziet is, in de loop der jaren dat mensen dan samen zijn, wordt liefde verandert geleidelijk aan in veiligheid. Vertrouwdheid. Nooit meer je eenzaamheid en je angst voor eenzaamheid hoeven te voelen.
Mm-hmm.
Ja, maar dat gevoel is op zichzelf een illusie. Dus er wordt een illusie wordt als het ware toegedekt met een manipulatie. Namelijk, jij moet voor altijd bij me blijven en ik blijf voor altijd bij jou.
Ja.
En in dat voor altijd zit weer een ontkenning van de werkelijkheid. Want mensen veranderen van nature. Ja? Alles verandert van nature. Ja? En dat is mooi dat gebeurt ook. Maar één ding, als er mensen eenmaal samen zijn, dan mag iets niet meer veranderen van hun. Namelijk, ja, dat je uit elkaar zou kunnen gaan.
Ja.
Ja, dus daar begint vaak de ellende al mee, hoewel we dat niet doorhebben, want we vinden het prettig.
Mm-hmm.
In het begin ervaar je het als prettig als de geliefde zegt, ik blijf voor altijd bij je. Ik laat je nooit in de steek. Ja, dat vinden we fijn, want dat dekt dat diepe gevoel van verlatingsangst, dekt dat toe. En dan zeg ik het ook van de ander, ik ga jou ook nooit verlaten, nooit in de steek laten. En wat voelen we ons heerlijk veilig dan? En in het begin is het leukst, want de liefde stroomt nog.
Ja.
En de veiligheid wordt telkens uitgeroepen, als het ware. Wordt gestempeld. Ja?
Ja.
Eventueel zelfs met een huwelijkscontract of een samenwooncontract of wat dan ook. En een rituele voorstelling en zo. Het is allemaal leuke dingen verder. Maar het is allemaal bezegeling. Het is allemaal onzekerheid die niet gevoeld mag worden. Ja? En de spirituele manier die ik in mijn boeken beschrijf is dus dat je juist die onzekerheid wel gaat voelen. En toelaat ook en gaat onderzoeken. En dan erachter komt dat die onzekerheid een aangeleerd gevoel is uit je vroege jeugd, die niet is wie je werkelijk bent. En dan kom je in die fase van het overstijgen van je ego. Wat niet is het bestrijden van je ego of het kwijtraken van je ego, maar het ontdekken dat jij je ego niet bent. Dat je ego een aangeleerd mechanisme is en jij bent veel ruimer, veel groter, veel liefdevoller. Boeddhisten noemen dat de Boeddha-natuur, is wie je werkelijk bent. Mm-hmm. Ja? En in die Boeddha-natuur, die zichzelf vergeten is, speelt dat ego zijn spel in de relatie met andere mensen. Maar dat spel is niet het probleem. Het is de volledige identificatie met dat spel, waardoor we bekneld raken en waardoor relaties geleidelijk aan, zeg maar, verzanden in het gunstigste geval in een gezellig soort, gezapig soort samen zijn, een soort vertrouwd soort vadertje en moedertje, wat zeg maar niks mis mee is. Maar de liefde is op een of andere manier veranderd in veiligheid.
Ja.
Ja, en waarom het tegenwoordig zo vaak misloopt in relaties, is dat mensen die liefde gaan missen. En dan krijg je zeg maar, de verliefdheid met een derde persoon, buitenechtelijke verliefdheden, vreemdgaan, dat soort dingen. En, ja, en omdat er geen taboe meer op ligt, wat dus een, naar mijn idee een grote vooruitgang is, het taboe is verdwenen. Ja, maar mensen hebben nog niet het stadium bereikt dat ze hun ego overstegen zijn. Dus ego kan nu even helemaal uitgeleefd worden. Mensen doen het gewoon. Mm-hmm. Het vreemdgaan en het, weet je wel, de derde wiel aan wagen relaties en dat soort dingen. En afijn, een heleboel relatievormen ontstaan nu. Die allemaal, zeg maar, zo'n soort van uitprobeersels zijn.
Yeah.
En die vanuit spiritueel oogpunt een vooruitgang betekenen. Omdat je kunt ontdekken hoe ego werkt.
Ja? Ik moet u onderbreken.
Ja,
want
ik zit eenmaal op mijn praatstoel.
Ja, de tijd is al haast om. Je kunt er nog uren over opraten. Ja. En dat is superleuk. Maar ik stel voor dat mensen die er meer over willen weten, vooral uw boek kunnen lezen.
Ja.
Bevrijd door liefde. U heeft meer boeken geschreven. U heeft ook een website. Wat is het adres?
www.jangeurts.nl.
Dus daar kunnen mensen ook nog terecht voor meer informatie. U geeft workshops. En die staan ook allemaal op die website wanneer die zijn en hoe dat werkt. Dan neem ik afscheid van u. Ontzettend bedankt voor uw komst. Erg leuk dat u er was. En ik wil ook... Met